Gemeente, vooraf enkele mededelingen. Woensdagavond hoopt Bijbelkring rondom het woord weer bijeen te komen. Vanaf 8 uur. Woensdagavond rondom het woord. Ik maak u ook nog even attent op de stemmingsvergadering die komende zaterdagavond 13 februari wordt gehouden om 7 uur. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Marcus 6, de verzen 30 tot en met 44. Dus uit Marcus 6, vanaf het 30ste tot en met het 44ste vers. We collecteren in deze dienst voor hulpverlening in binnen- en buitenland en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus hulpverlening in binnen- en buitenland, van harte ook deze collecte in uw mildheid aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, vers 10 en vers 13, neem me niet kwalijk, en vers 17 gaan we samen zingen. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. En het 17e vers, het is Israëls God die krachten geeft. Thank you. Ook vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 112, het eerste en het derde vers. En deze twee versen passen heel goed bij de wet en passen ook bij deze hulpverleningszondag. Alleen de melodie is niet altijd even makkelijk, dus we moeten wel goed naar het orgel luisteren zometeen. Psalm 112, vers 1 en vers 3. Zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. En het derde vers, wel hem die steeds zich zal erbarmen en die van het zijne leent aan de armen. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Nou, dat ging heel goed gemeend. Ik zat er van de week wel een beetje over in. Ik denk, hoe zal dat gaan zondagmorgen? Maar het ging heel goed. We lezen samen uit Markus 6 van vers 30 tot 44. Markus 6 vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer samen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat ze gedaan hadden en wat ze geleerd hadden. En hij zeide tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. En de scharen zagen hen heen varen en velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen samen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag was geworden, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want ze hebben niet wat ze eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen, geeft gij hun te eten? En ze zeiden tot hem, zullen we heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zei tot hen, hoeveel broden hebt ge? Gaat heen en beziet het. En toen ze het vernomen hadden, zeiden ze, 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat ze hen allen zouden doen neerzitten bij waardschappen, dat betekent in groepjes, op het groene gras. En ze zaten neer in gedeelten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen, opdat ze hun zouden voorleggen. En de 2 vissen deelde hij voor allen. En ze aten allen en zijn verzadigd geworden. En ze namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Tot zover. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan, gemeente. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat bij de familie Schuurman, Ruben en Nanda Schuurman van de Oude Veen, een dochtertje mocht worden geboren. En ze noemen haar Laura Mathilde en de roepnaam wordt Laura. Nanda en Laura zijn inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Wij willen voorbeden doen voor broeder Priem, die met ernstige hartklachten opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En hij zal deze week in het UMC in Utrecht een dotterbehandeling moeten ondergaan. We willen ook denken aan broeder Jansen, die opgenomen is geweest in het ziekenhuis en ook weer thuis is, maar de zorg blijft. Zuster Mandersloot van Doorn uit de Meent, die vrijdag zo benauwd is geweest dat voor haar leven werd gevreesd. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de behandeling die zuster Smit Dekker van de Fuikenweide moet ondergaan. Ze moet geopereerd worden aan haar hand in het ziekenhuis. En we willen ook denken aan broeder Van Toor. Ik zie tot mijn verbazing dat hij vanmorgen bij ons in de kerk is. Hij is weer thuis uit het ziekenhuis. Van de week ontstonden er hartproblemen. Hij moest opgenomen worden, maar hij mocht weer thuiskomen. En vanmorgen is hij weer met ons. We willen ook voorbeden doen voor de familie Hazelhof. Want afgelopen vrijdag is de vader van Joën Hazelhof overleden. Dus vader en opa Terstege in Enter. Die is overleden en we willen de familie gedenken. We willen ook gedenken aan zuster de Kievit, die weer opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En ze moet een hele moeilijke weg gaan. En de echtgenoot van zuster Van Dijk Schoeman van de Talmenstraat, die mocht weer thuiskomen. Maar er zijn best nog wel zorgen rondom zijn gezondheid. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Barmhartige Heere in de hemel, zo mogen wij u toch wel aanspreken. Als de Heere in de hemel die barmhartig is, die een hart heeft vol erbarmen, vol bewogenheid met de nood die er is op deze wereld. De nood van onderscheiden aard. Er is zoveel maatschappelijke nood, er is zoveel nood in het leven van mensen. Er is zoveel ook psychische nood, geestelijke nood. Maar u bent toch de barmhartige Heer. En daar zullen wij toch ook vanmorgen van mogen horen. We hebben een gedeelte uit Markus 6 met elkaar gelezen en we zullen vanmorgen daar ook over nadenken. Maar Heere, wilt u geven dat de boodschap ons mag raken. Dat u barmhartig bent. Dat u bewogen bent. Met de nood van mensen. Wat een nood ook is. Hoe groot de nood ook is. Of hoe klein de nood ook is. En wat voor aard de nood ook heeft. En Heere, geef dat wij dan ook met al onze noden vol vrijmoedigheid de toevlucht tot u nemen. Maar geef ook dat we bewogen worden met de noden om ons heen. En dat we, voor zover dat in ons vermogen ligt, ook handreikingen mogen doen om de nood op deze wereld te verlichten. We bidden om uw zegen, Heere, als we zo samen uw woord gaan overdenken. De leiding van uw Heilige Geest, daar smeken wij om. Wij mogen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u in het midden van ons ook weer reden tot dankzegging hebt gegeven. Er is bij Ruben en Nanda een gezonde jonge dochter geboren en we willen uw naam daar hartelijk voor erkennen. Er ligt een hele moeilijke periode achter hen. Maar nu alles goed is en uw moeder en dochter ook thuis zijn, ja Heere, nu mag al dat moeilijke wegvallen en nu is er vreugde. Vreugde over uw daden. En we willen u ervoor erkennen, want u komt de eer ervoor toe, Heere. En we willen vragen of u zich verder over moeder en kind wilt ontfermen. En dat Nanda ook binnenkort de zorg voor haar gezin ook weer op zich kan nemen. Heren, we zijn ook dankbaar dat de echtgenoot van zuster Van Dijk Schoeman weer thuis is uit het ziekenhuis na deze week ook behandeld en geopereerd te zijn. En tegelijk dragen we hem ook aan u op, omdat de zorgen blijven. Heren, wilt u alles geven wat nodig is. We mogen onze ogen toch richten op u, die bewogen bent met de noden in ons leven. Wij willen samen ook uw grote naam dankzeggen, Heere, dat broeder Van Toor die van de week zo plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis, weer thuis mocht komen. Ja, dat hij zelfs vanmorgen weer met ons in de kerk mag zijn. Uw goede hand was over hem. We willen dat samen erkennen. En we willen onze oudere broeder ook van harte aan u opdragen. Blijf hem alles schenken, Heere, naar zijn lichaam en naar zijn ziel wat hij nodig heeft. Wij willen samen ook voorbeden doen, Heere. We denken aan onze familie Hazelhof, die van de week geconfronteerd is met het overlijden van vader en opa Terstegen in Enter. Dan weet u wat dat inhoudt, als we zo plotseling dan, zo onverwacht toch nog, afscheid moeten nemen van hen die ons dierbaar zijn. Wil hen bijzonder ondersteunen, ook in de komende week. En we bidden ook voor moeder en oma Terstegen. U weet wel van haar situatie en wil ook daarin komen te voorzien. Gedenk de familie in deze tijd, Heer. We bidden samen voor onze zuster de Kievit. Weer opnieuw moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Wat een moeizame weg, Heer. Wilt u haar ondersteunen? Wilt u haar alles geven wat nodig is? En gedenk ook onze broeder. Ze moet in deze tijd heel wat doorstaan. Maar u bent toch bewogen met onze noden, Heer. Wij willen samen ook broeder Priem aan u opdragen. Onze broeder die opnieuw met hartklachten geconfronteerd is. En deze week ook een dotterbehandeling moet ondergaan. Wilt u meegaan? En wilt u deze behandeling ook zegenen? Broeder Jansen, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar de zorgen rondom zijn gezondheid zijn er en blijven er. En daarom dragen we onze broeder en ook onze zuster van harte aan u op vanmorgen. Blijf ook hen uw liefde en uw zorg doen ervaren. Onze zuster Mandersloot, die toch zo benauwd is geweest in de afgelopen week. En ja, u weet wat ze nodig heeft. We leggen ook onze zuster in uw handen. Ze mag op u vertrouwen. En dat is het meest belangrijke voor een mens. Maar wat kan het soms moeilijk zijn, lichamelijk moeilijk zijn. Gedenk haar. Onze zuster Smit willen we aan u opdragen. Die de komende week geopereerd zal moeten worden aan haar hand. Weer een operatie. Heere, wilt u alles wel maken? We dragen onze zuster en ook onze broeder en de kinderen, het hele gezin van harte aan u op. Blijf hen omringen, Heere, met uw zorg. Wij komen zo samen tot u. We hebben zoveel te bidden, we hebben zoveel aan u voor te leggen. En misschien dat we vanmorgen aan de kerktelefoon zitten. Terwijl we bij onszelf denken, ook in mijn leven is er zoveel zorg. Of misschien dat we vanmorgen in de kerk zijn en dat er toch zoveel spanning in ons leven is. Of zoveel verdriet. Heere, u bent toch bewogen met ons. En dat we dat mogen ervaren. En zo door u ondersteund en bekrachtigd toch ook de moeite het hoofd kunnen bieden. Zo komen we samen tot u in ons gebed. Verhoor ons enkel uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan weer zingen en nu uit Psalm 9, het 10e, het 13e en het 18e vers, waarin zo mooi naar voren komt dat de Heere ons troosten en sterken wil als we onze toevlucht tot hem nemen. Dus Psalm 9, vers 10, 13 en 18. Het uitgangspunt is vanmorgen Marcus 6, vers 34 en het eerste gedeelte van vers 37. Vers 34, en daar lezen we: en Jezus uitgaande uit het schip, zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En vers 37, het eerste stukje: maar hij antwoordde en zeide tot hen: geeft gij hun te eten. We zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen en der verdrukten gelden doet, en die uit liefde rijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, en die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Gemeente, er is heel veel nood op deze wereld. En denk alleen maar aan Haiti. Van de week las ik in de krant dat er meer dan 212.000 slachtoffers zijn. En dat is natuurlijk toch ook nog maar een gewone ruwe schatting. Want wie zal kunnen zeggen hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen? Maar als je dat leest, dan duizelt het je. Zoveel mensen in één klap. Door die aardbeving. Weg. De eeuwigheid in. Onvoorstelbaar. Maar er is nog veel meer nood op deze wereld. Hoeveel mensen hebben geen gebrek aan voedsel? Kunnen wij ons eigenlijk amper voorstellen. We hebben genoeg. Als we het nodig hebben, kunnen we het halen. Maar hoeveel mensen hebben niet dagelijks gebrek aan voedsel, gebrek aan water, gebrek aan goed water ook. En je moet daar eens over nadenken hoe belangrijk dat is, dat je goed water hebt. Veel mensen hebben het niet op deze wereld. Wat zijn er een vluchtelingen op de wereld? Hè? Mensen die moeten vluchten omdat het economisch in hun eigen land niet meer te harden is. Of omdat er politieke problemen zijn gerezen. Onvoorstelbaar wat een nood ook. Als je jarenlang soms in zo'n tentje moet bivakeren met eigenlijk het gebrek aan de meest fundamentele dingen. Nou ja, als je het over nood hebt, dan heb je het over het oorlogsgeweld op deze wereld. Hoeveel oorlogsgeweld is er nog niet? Uruzgan, Irak, andere streken op deze wereld waar gevochten wordt, burgeroorlogen, Afrika. Wat een geweldige nood op deze wereld. En dan hebben we het eigenlijk tot nu toe alleen nog maar gehad over de nood die wat verder weg is. Want kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens wat dichterbij. Dan zul je merken dat er ook zoveel nood in mensenlevens is. Mensen die lijden onder ernstige ziekte. Mensen die lijden onder psychische moeite. Mensen die eenzaam zijn. Op deze wereld is er een geweldige nood. En denk ook eens, gemeente, aan de geestelijke nood. De geestelijke nood, en daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat zoveel mensen op deze wereld vastzitten in het heidendom. En Paulus zou zeggen, die mensen die zijn vervreemd van het leven Gods. Die mensen hebben een verduisterd verstand. En hij zegt dan ook, die mensen hebben ook geen toekomst. Want dat is het meest aangrijpende. Als we de Heere niet kennen in ons leven, hebben we ook geen toekomst. Er is heel wat nood op deze wereld. En ja, misschien dat u het nog zou kunnen aanvullen vanmorgen ook. Maar weet u wat we nou samen lezen vanmorgen hier in Marcus 6? dat de Heere bewogen is met alle nood op deze wereld. En dan kun je het invullen zoals je wilt. Als het nou gaat om maatschappelijke nood, als het gaat om geestelijke nood, de Heere is bewogen met alle nood op deze wereld. En dat betekent voor ons dat we bij Hem mogen zoeken. Wat een nood ook in ons leven is, we mogen het bij Hem zoeken. En we zullen het dan bij Hem vinden. En tegelijk, gemeente, brengt de bewogenheid van de Heere ook een opdracht met zich mee. Voor u en voor mij en voor jou. Want als de Heere bewogen is, dan hebben wij dat ook te wezen. Dat zullen we vanmorgen ook onder ogen moeten zien. En over deze aspecten gaan we met elkaar nadenken vanmorgen. En het thema is Jezus bewogenheid met de nood van mensen. Bewogen is Hij met de geestelijke nood. En bewogen is Hij ook met de maatschappelijke nood. Dus Jezus bewogenheid met de nood van mensen. Met de maatschappelijke nood en de geestelijke nood. Of eigenlijk net andersom wou ik het vanmorgen doen. Hier in Marcus 6 is de Heere Jezus in gesprek met zijn discipelen. De discipelen zijn weer teruggekeerd. Ze hebben het hele land doorkruist. Ze hebben overal, in elke dorp en elke stad, hebben ze het evangelie van het koninkrijk verkondigd. En ze hebben iedereen opgeroepen om in de Heere Jezus te gaan geloven. En ze hebben zelfs ook tekenen en wonderen mogen doen, staat er. Hè. Ze hebben zieken mogen genezen. Ze hebben boze geesten kunnen uitdrijven. Zo heeft de Heere hen eigenlijk macht gegeven om de verkondiging te onderstrepen. Hè, zodat mensen konden merken dat deze mensen een boodschap brengen van boven. Dat is nu ons wel duidelijk uit de wonderen die we nu mogen zien. En nu zijn ze weer terug, die discipelen. En dan ziet de Heere Jezus dat de discipelen moe zijn. En dat kan natuurlijk ook niet anders. Als je zo lang het hele land doorkruist hebt en dat je zoveel gedaan hebt, dan ben je eens een keer aan je eind, zeggen wij dan wel eens. Hè? Dan moet je even bijkomen. En de Heere die ziet dat en Hij zegt ook tegen zijn discipelen, laten we nu samen naar een ander stukje gaan. Ze zijn daar vlakbij het meer van Galilea. Laten we overvaren naar een ander stukje waar het wat rustiger is. Want op dat moment kwamen er alweer een hoop mensen naar de Heere Jezus. En de een die had dit te vragen. En de ander die had deze nood. En het ging maar door. Er was geen rust. En daarom, wat ik al zei, zegt de Heere, laten we nou maar naar dat andere stukje gaan varen, hier niet zo ver vandaan, en laten we daar samen proberen wat tot rust te komen. Jullie hebben rust nodig, en Hij had zelf ook wel rust nodig, want de Heere was natuurlijk ook gewoon mens, hè? En zo gebeurt het, ze gaan in het schip, en ze varen een eindje verder, en ze gaan aan wal. En wat blijkt dan, als ze korte tijd daarna dus aan wal gaan, dat er alweer een hele hoop mensen zijn. De mensen, die zijn het meer rondgelopen, staat er. De mensen, die zagen Jezus varen met zijn discipelen zo die kant op, en ze zijn eigenlijk maar rond dat meer gaan lopen. En toen Jezus aan wal was, aan wal kwam, toen waren zij er ook alweer. Dus, weer geen rust. Weer drukte. Daar zijn die mensen weer met hun noden. En wat zegt Jezus dan tegen die mensen? En dat is wat we vanmorgen dan met elkaar willen overdenken. Zegt de Heere Jezus dan tegen die mensen van, ach, gaat u nou alstublieft even terug. Volgende week, dan ben ik op de markt in Capernaum. En dan heb ik voor iedereen tijd. Wij zouden misschien het zo gezegd hebben. We zouden misschien zo gezegd hebben van het is alles goed en wel. Maar nu even niet. Even rust. Even afstand. Maar wat blijkt, gemeente, het wonderlijke is de Heere Jezus die zegt: kom maar met uw nood en ik zal u onderwijzen. Dat staat in vers 34. Hij, uitgaande uit dat bootje, uit dat scheepje, zag een hele grote schare en hij werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En staat er, hij begon hun vele dingen te leren. Jezus stuurt die mensen niet weg, hoewel die met zijn discipelen rust zoekt. Hij gaat door met zijn werk. En waarom gaat Jezus nou door met zijn werk? Is Jezus nou net zoals zoveel mensen die altijd maar doorgaan en doorgaan met hun werk? En zelfs als ze dan eens een keertje een paar dagen op vakantie zijn, dan hebben ze de laptop mee. En dan gaan ze toch steeds maar weer inloggen op het bedrijf, op de computer van het bedrijf. Of ze hebben hun mobiel altijd aanstaan, want je moet toch bereikbaar zijn, is het niet? En zo komen ze nooit tot rust. Is de Heere Jezus nou zo'n workaholic? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar de Heere Jezus die stuurt die mensen niet weg, omdat hij bewogen is met hun noden. Kijk, dat is vanmorgen de boodschap. Dat is waar we het met elkaar over moeten hebben. Dat is wat we vanmorgen in het oog moeten krijgen. Hij is bewogen met de noden van al die mensen die naar hem toe komen. En die bewogenheid, gemeente, dat is maar niet zo van een klein beetje, je daarmee verbonden voelen. Hè? We zouden kunnen zeggen, een stukje empathie, hè, wat we dan vandaag de dag zo tegen elkaar zeggen. Je moet empathisch overkomen, maar zo is dat hier niet. Bewogen tot in het diepste van zijn zijn. In het Grieks, in de grondtekst, hier staat een woord wat erop wijst dat hij tot in het diepste van zijn wezen geroerd is. He, het komt van binnenuit. He. Hij ziet de nood van die mensen daar en hij raakt ervan ontroerd. He, het komt diep van binnen vandaan bij de Heere Jezus. Dat is wat hier staat in dit gedeelte. He, zoals je op een andere plaats dan zo prachtig dan ook leest, zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid. Dat staat in het Oude Testament ook, dat het van God gezegd wordt. En hier wordt het van Gods Zoon gezegd. Hè? Hij werd met ontferming innerlijk bewogen over de schare die daar tot hem komt. De mensen die met hun noden de toevlucht tot hem nemen. Hij zegt niet, nu even niet. Maar hij zegt, komt u maar, want ik ben er voor u. Wat een bijzonder iets wat we vanmorgen hier in deze tekst lezen. Jezus die intens bewogen is met de nood van die mensen. En waarom was dat nou zo, gemeente? Waarom is die nou zo bewogen geweest? Omdat hij de nood van die mensen heeft gepeild. Hij zag die mens. Hij overzag de scharen. En het zijn er heel wat geweest. Hè? Want aan het einde van de geschiedenis wordt over 5000 mensen gesproken. En dan zijn de vrouwen en de kinderen nog niet eens erbij gerekend. Dus nou, laten we het over 5.500 of 6.000 mensen hebben. Dat is toch geen kleinigheid? Hè? 5 à 6 van zulke kerken als deze hier vol. Zoveel mensen kwamen daar op dat moment op hem af. Je zou toch, als je daar aan wal stapt als mens, zou je zeggen, ik ga gelijk weer in het bootje en ik vaar een andere kant op. Maar Jezus blijft en hij zegt, kom maar, want ik ben er voor u. Hij zag de nood van de mensen. En hij wist, als het halve meer omlopen om mij te zien en om hun toevlucht op mij te nemen, dan kan dat niet anders of ze hebben een geweldig stuk nood in hun leven. Ze zijn herderloos, ze hebben niemand die hen leidt. Het zijn dwalende schapen en ik moet hen leiden. Jezus herders hart ging spreken toen hij die mensen allemaal overzag. Nou ja. Dan zeggen wij al heel vaak tegen elkaar, maar die mensen die hadden toch wel herders, hè? Er waren toch wel geestelijke verzorgers. Hè? Je had toch de fariseeën, je had toch de schriftgeleerden. Ja, dat is allemaal waar. Maar vraag vanmorgen nou niet hoe of die fariseeën en die schriftgeleerden de mensen hebben bijgestaan. Want als de mensen bij de fariseeën kwamen, dan was het alleen maar wet op wet en gebod op gebod. En als de mensen zeiden, hoe kunnen we nou zalig worden, dan zeiden ze, nou dan moet je er veel voor doen. En dan moet je deze wetten houden en deze geboden moet je allemaal doen. En wat wij zeggen, dat moet je doen, want anders komt het helemaal niet goed. En zo hebben ze de mensen als het ware een geweldig juk op de schouders gelegd. En hoe zou je daar ook niet onder bezwijken? En de mensen die keren zich van die fariseeën af. Ze krijgen geen rust voor hun zielen. Maar de Heere Jezus is anders. En hij ziet de nood bij die mens. Hij peilt het in een oogopslag. Als die het schip uitgaat, nou, dan heeft hij nog met niemand van die mensen gesproken. Maar hij staat als het ware nog met één been in het schip. En met het andere been staat hij op de wal. En hij ziet die mensen en dan is hij op dat moment ervan overtuigd. Deze mensen hebben geweldige geestelijke nood in hun leven. En hij is met innerlijke ontferming daarover bewogen. Nou, zo zien we dus wie de Heere Jezus is. Als er vanmorgen iemand is en die zegt, wie is de Heere Jezus? Dan zeg ik, kijk nou eens hier wat hier gebeurt en hoe hij is. Bewoog tot in het diepste van zijn zijn. Met de geestelijke nood van mens. En die geestelijke nood, hoe komt hij die dan op te lossen en weg te nemen? En dat lees je aan het einde van deze tekst. Hij begon hun vele dingen te leren. Ik denk dat we daar vanmorgen ook oog voor moeten hebben, gemeente, want dat is natuurlijk ook van belang. Hè? Niet alleen dat we weten dat de Heere bewogen is met de geestelijke nood van mensen. Dus ook met de geestelijke nood van mensen van vandaag. Ook met de geestelijke nood van mensen die hier zijn, van ons. Maar dan moeten we er ook oog voor hebben hoe of de Heere die geestelijke nood nou wegneemt. En dan lees je hier, hij begon hun vele dingen te leren. Ja, maar hoe kan dat? Hoe kun je nou de geestelijke nood wegnemen door onderwijs te krijgen? Het lijkt tegenstrijdig, maar het is het niet. Want de Heere Jezus die geeft onderwijs, gemeente, waarin troost ligt. Waarin houvast ligt. Als mensen zeggen, en dat kan soms zo zijn, misschien zijn er die vanmorgen dat zo in hun hart ervaren. Hoe zal ik nou weten dat mijn zonden vergeven worden? Dan is de Heere Jezus er en die ons onderwijst vanuit zijn woord en die zegt, ik ben degene die alles heeft volbracht. Als er vanmorgen iemand onder ons is die zegt van ja, maar mijn ziel dorst naar God. Hè? Mijn ziel verlangt naar God en ik wil zo graag die rust hebben voor mijn ziel. Waar vind ik die? De Heere Jezus zegt, kom bij mij, want ik ben de bron van het levende water. Wie gedronken zal hebben van dat water dat ik hem zal geven, die zal niet meer dorst. Tot in eeuwigheid niet meer dorst. Als er mensen zijn die opzien tegen het sterven en die zeggen, waar ligt nou mijn houvast? Dan mogen ze zich laten onderwijzen door de Heere Jezus. En die zegt, ik ben het. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij of zij gestorven. De Heere Jezus die heeft door het onderwijs toen en door het onderwijs wil hij nu nog steeds geestelijke noden wegnemen. En wat is onze noden? Waar zit u mee? Wat is in geestelijk opzicht het probleem op dit moment in uw hart, in uw leven? U kunt zoveel vragen niet hebben. U kunt zoveel geestelijke problemen niet hebben. Of de Heere Jezus heeft een antwoord op uw noden, maar dan wel in de weg van het onderwijzen. Dan wel in de weg van het woord. Dan moeten we de schriften open doen. Dan moeten we lezen wat er staat. En zo krijgen wij die rust voor ons hart in hem. Maar dan zou ik vanmorgen ook in alle eerlijkheid willen zeggen dat als we de rust en de vrede niet zoeken bij de Heere, dat we hem dan ook niet zullen vinden. Wij mensen zijn geneigd om toch een beetje langs de Heere heen te lopen en om dan de dingen zelf in ons leven te proberen te doen en vast te houden, maar dat zal niet gaan. Uiteindelijk kom je daar mee in de ondergang uit. Maar vanmorgen mag je het horen. De Heere is bewogen met de nood van ons leven. En ook met de nood van misschien jou, die diep in je hart denkt van, ach, ik heb niet zoveel met de Heere en ach, dat komt later wel. Hij is bewogen met de nood in je leven, de geestelijke nood in je leven. Maar, gemeente, als wij vanmorgen dan zo dit gedeelte lezen, dan mogen we zelfs nog iets verder zien en we mogen hier ontdekken dat de Heere ook bewogen is met de maatschappelijke of noem dat de lichamelijke noden van mensen. Want op een gegeven moment dan, ach, we kunnen het allemaal wel een beetje weer voor ons krijgen. Op een gegeven moment, hè, de mensen die komen en de mensen die gaan en de uren verstrijken. En op een gegeven moment is het avond. En dan zeggen de discipelen tegen de Heere Jezus, laat die mensen nou alsjeblieft gaan. Want de avond is gekomen, de dag is voorbij en de mensen moeten eten. Dat de mensen dan toch in de omliggende dorpen eten gaan kopen en dat ze dan gewoon naar huis gaan. Het is over, heren. U moet nu een punt zetten. En dan is het heel opmerkelijk dat de Heere Jezus zegt, ja, wacht even. Geeft gij hun te eten. Moet je eens over nadenken. Dat betekent dat hij die mensen, die 5.000, 6.000 mensen, niet met een lege maag naar huis wil laten gaan. Het blijkt dat hij bewogen is, ook met die lichamelijke nood van die mensen. Hij had hen brood voor het hart gegeven, maar hij wil hen ook brood geven voor hun lichaam. En zo zie je dus dat de Heere bewogen is met de nood van de hele mens. Hè? Niet van dit of van dat, maar voor de hele mens. De nood van de hele mens. Wat ons ook op mag vallen, gemeente, in dit woord van Jezus, geeft gij hun te eten. Ik weet niet of u daar dat zich wel eens gerealiseerd heeft, maar dat is dat de Heere Jezus de discipelen inschakelt bij het lenigen van die lichamelijke nood van de mens. Ik ben het met u eens als u zegt, ja, maar Jezus gaat zelf toch die mensen voeden. Hij gaat dan, we kennen die geschiedenis, hoeven niet al te breed nu met elkaar te bespreken, die broodvermenigvuldiging. Hij gaat zelf die mensen voeden. Ja, dat klopt. Maar hij zegt wel tegen die discipelen, geeft gij hun te eten. Dus dat betekent, ja, dat betekent het. dat de discipelen ook ingeschakeld worden bij de hulpverlening aan die mensen, om het zomaar te zeggen. Ze moeten met de korven rond. En ze moeten als de korven, als ze gegeten hebben, de korven ook weer ophalen. Maar ze moeten met die korven rond. Er zijn maar 5 broden, er zijn maar 2 vissen. De Heere breekt het, zodat er meer dan genoeg is. Maar de discipelen, die moeten er wel mee rond. Ze worden ingeschakeld. Nou, en daar wou ik dan eigenlijk vanmorgen dan ook de nadruk op leggen. Dat als de Heere Jezus bewogen is, ook met de maatschappelijke nood van mensen, en Hij is dat, dan legt dat ook een verantwoordelijkheid op ons. Dan betekent dat ook dat we daar een opdracht in moeten horen. We worden wat dat betreft ingeschakeld. Dat zullen we toch in deze tekst heel nadrukkelijk moeten lezen. Geeft gij hun te eten. Er is heel veel nood op deze wereld in maatschappelijk opzicht, materiële nood. Veel mensen hebben gebrek aan de eerste levensbehoeften, zoals we dat dan noemen. Er is ook gebrek aan medische zorg, er is gebrek aan onderwijs, aan goed onderwijs. Wat dat betreft, er is heel veel nood op deze wereld, ook maatschappelijke nood. Maar dan zullen we vanmorgen die opdracht moeten horen. Geef gij hun te eten. U en ik hebben de gaven die we uit Gods hand krijgen ook weer te verdelen. We hebben daar ook weer van af te staan, te delen. Als je zegt, barmhartigheid tonen, hulpverlening, is maar niet slechts een daad van medemenselijkheid, maar is ten diepste een opdracht van de Heere. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ook tegen onze jonge mensen willen zeggen. Besef je dat? Dat je ook een opdracht hebt om de nood van mensen die veel minder hebben dan wij, om die nood te lenigen. Geef je ook wel eens wat voor een goed doel? Je besteedt toch niet alles wat je krijgt voor jezelf? Dat is egoïstisch, dat is niet goed. Zo wil de Heer het niet hebben in ons leven. Hulpverlening, delen, is ook een opdracht van de Heer. En ik zeg dat vanmorgen zo, gemeente, maar ik mag het misschien ook zo wel eens een keer zeggen. Ik was er ook heel erg verwonderd over en ik was er ook heel erg dankbaar over dat ik hoorde dat ook de collecte voor Haiti in onze gemeente ongeveer 17.500 euro heeft opgebracht. En de deputaten hadden een bedrag van ongeveer 60.000 euro in het hoofd, wat men hoopte te collecteren. En dat blijkt dat alleen onze gemeente al bijna een derde van dat bedrag heeft bijeengebracht. En ik denk dat we dat ook wel eens tegen elkaar mogen zeggen, dat we daar heel dankbaar voor mogen zijn. Absoluut. Maar het neemt niet weg dat we vanmorgen toch ook weer opnieuw die opdracht moeten horen. Geeft gij hun te eten. Dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ach, het is allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Nou, dat is in een aantal gevallen is dat waar, ja. Dat is zo. Maar wij hebben niet te kijken naar het effect van wat we geven. We hebben te kijken naar de opdracht die we ontvangen. Geeft gij hun te eten. En dan zal de Heere er wel mee doen wat hem goeddunkt. En als je deze geschiedenis leest, gemeente, dan moet je toch opmerken dat de Heere soms met heel weinig ontzettend veel kan doen. Hoe kun je nou met 5 broden en 2 vissen 5.000-6.000 mensen voeden? Kan toch niet? Hij kan het. Hij doet het. Zelfs met kleine bedragen, verhoudingsgewijs, kan de Heere ook heel veel nood op deze aarde lenig. Maatschappelijke nood lenig. En dan is het waar, gemeente, en daar wil ik eigenlijk mee besluiten, dat alle nood op deze wereld, daar kunnen we helaas niet aan iets aan doen. En de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. De armen zult ge altijd bij u hebben. Zolang de wereld bestaat. Maar we mogen wel weten dat eens het allemaal anders wordt. En als de Heere straks terugkomt, dat hij alle gevolgen van de zonde zal wegnemen. Dat er niemand meer zal zijn die zal zeggen, ik ben ziek. Maar dat er ook niemand meer zal zijn die dan zal zeggen, ik heb honger. En ik heb gebrek. De Heere is bewogen met alle nood van mens. Amen. Laten we samen danken en bidden. U bent bewogen met de nood van ons mensen, Heere, de geestelijke nood, maar ook met de maatschappelijke nood. We hebben dat vanuit die geschiedenis uit Markus 6 mogen lezen en mogen horen. Heer in de hemel, wilt u geven dat we dat ook mogen verwerken, dat onderwijs. Dat we het mogen beseffen, dat we bij u alles, maar ook werkelijk alles mogen zoeken wat we nodig hebben. Maar dat we ook beseffen worden ingeschakeld. En hulpverlening is maar niet medemenselijkheid, humaniteit. Maar het is een opdracht, een goddelijke opdracht die u ons geeft. We bidden, Heere, over u al de projecten die ook door deputaten worden onderhouden, wilt zegenen. En of al dat wat we bij elkaar mogen brengen aan gaven ook door u gebruikt mag worden. Ja, Heere, doe ermee zoals u gedaan hebt met die 5 broden en met die 2 visjes. Wilt u het vermenigvuldigen. En met dat toch bescheidene wat we als kerken bijeenbrengen, wilt u nog grote dingen doen in deze wereld. Heren, we zeggen uw naam dank dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar konden zijn. Wilt u ons ook vanmiddag weer samen doen komen en dan uw zegen ook geven. Wij bidden of u ons alles vergeven wilt wat niet is geweest naar uw wil. Zie ons aan en blijf ons aanzien in uw genade. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Ook de slotzang is van Psalm 146 en nu het 3e en het 8e vers. Vooraf mogen we onze gaven geven en de Heere zegene ons en onze gaven. Ga in vrede. Met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.